Ja, we hebben een bijzondere God, een bijzondere Heer, die zo hoog verheven is en toch zo dichtbij. En dat is eigenlijk altijd anders geweest, maar alleen door Jezus is dat mogelijk gemaakt. Door zijn offer wat we gevierd hebben, door zijn grote genade, kunnen wij tot God naderen. Zijn bloed heeft ons schoongewassen, geheiligd, gereinigd. En dat is zo geweldig dat we bij die God zo dichtbij kunnen komen en Hij bij ons. Maar toch soms, we hebben mooie liederen gezongen die dat ook zeggen. Wij willen U ontmoeten. Vaak zingen we ook: vul dit huis met Uw glorie, met Uw heerlijkheid. En God wil het huis vullen. God wil ons leven vullen. God wil te midden van zijn volk zijn. Mooi woord daarvoor is de Shekina. De heerlijkheid van God te midden van het volk. Dat betekent eigenlijk, hij woont te midden van zijn volk. Gods heerlijkheid onder de mensen. Maar dat is niet zomaar. We kunnen niet dat zomaar even bevatten. En ik wil vanmorgen daar wat uit vertellen, eigenlijk uit het Oude Testament, over die heerlijkheid van God. Waar, en dat verlangen van God om te midden van zijn volk te zijn, maar dat dat niet zomaar vanzelfsprekend is en was. En dat er ook een boodschap in zit voor ons. En dat is niet zo jammer, dat was toen. Wij leven onder het nieuwe verbond. Jazeker, gelukkig. Daar kunnen we God ook naderen. Maar toch, God wilde bij zijn volk zijn. En God zag dat het volk leed in Egypte onder de druk van de Egyptenaren. God wilde zijn volk bevrijden. En dan komt ook al het bloed naar voren. Van de deurposten en de dorpel, bovendorpel. Maar God brengt zijn volk in de vrijheid. En hij ging voor in een vuur- en een wolkkolom. Er was licht, er was bescherming. De vuur- en de wolkkolom stond in, ook tussen de Egyptenaren en het volk toen ze achtervolgd werden door de Egyptenaren. En God gaf ze overwinning. Ging mee toen ze door de zee gingen, de vrijheid in. Er staat: God ging aan de spits van zijn volk. Te midden van zijn volk ging God vooruit. Dat zien we ook in Psalm 23, hè? Als je door dat dal gaat, Jezus loopt voorop. God ging vooruit en bracht ze van gevangenschap in de vrijheid. God was aanwezig. Hij ontfermde zich over zijn volk in de wolk- en vuurkolom. En later kreeg Mozes de opdracht om een ark, de ark van het verbond. Ja, verbond, God ging een verbond aan met zijn volk. En daar kunnen we heel veel over vertellen. En ook die ark vertegenwoordigde God te midden van zijn volk. Een prachtige kist, klinkt een beetje goedkoop, maar met de gerbs erop, met de vleugels. Later lagen er ook de twee stenen tafelen daarin. Het manna en de staf. Dat was de aanwezigheid van God. En dat was ook merkbaar toen Jozua het overnam van Mozes. Ze waren in de vrijheid gekomen, ze hadden zich toch een beetje afgewend van God. Maar Jozua keerde met het volk een nieuwe generatie terug naar God. En vanuit de vrijheid, de gevangenschap, gingen ze naar de belofte, het beloofde land. En de ark ging voorop. De priesters moesten de ark dragen. Een tijdje geleden overgesproken in het midden van de Jordaan staan en het volk ging voorbij. En konden eigenlijk zeggen: daar is onze Heer, daar is God. Te midden van zijn volk, daar is de heerlijkheid van God. En ook de eerste grote overwinning, de eerste grote hindernis, Jericho, ging de ark om de stad heen. En daar staat in Jozua 3 vers 5, en dat is wel een belangrijk iets: heiligt u. Want morgen zal de Heer in uw midden wonderen doen. En dan krijgt hij de opdracht hoe dat allemaal moet gaan. Maar heiligt u. richt u. Zet je apart voor datgene wat gaat gebeuren. En zo gebeurde het. Ze trekken het beloofde land in, ze veroveren Jericho. En natuurlijk, er komt nog heel veel strijd. En de ark gaat mee. Dat was eerst de tent, later de tabernakel. En Salomo bouwde een tempel. Zo was God aanwezig te midden van zijn volk, zijn heerlijkheid, zijn glorie. Daar werden ook offers gebracht. Daar ging men naartoe. In Jeruzalem ook. Daar moesten ze offers brengen. En dat was onder het oude verbond. En in het nieuwe verbond, ja, is de Heilige Geest gekomen. Wij zijn een tempel waar de Heilige Geest woont. De ark van het verbond, een aanwezigheid, een zichtbare aanwezigheid. Later niet voor iedereen, want er stond in het heilige de heilige, maar God was daar. God was heilig, want de hoge priester kon ook niet zomaar, die mocht eens per jaar daar naar binnen in de heiligheid van God. Maar God is te midden van zijn volk. En over die ark ga ik wat met jullie delen, wat daarmee gebeurde en hoe daarmee omgegaan werd. En ik ga dat niet allemaal lezen, want dan zitten we om 1 uur nog hier, maar ik ga het wel vertellen. 1 Samuel, daar hebben eigenlijk de Israëlieten zich weer van God afgekeerd en altijd weer de Filistijnen die tegen hen optrekken, oorlog voeren. En er dreigde een nederlaag. En misschien waren er onder de Filistijnen, of onder de Israëlieten wel wat legeraanvoerders en anderen, die zeiden van, hé, weet je nog, toen Jozua met de ark voorop ging, werden de overwinningen behaald. Weet je wat we doen? We halen de ark naar het slagveld en dan zal de Heer ons een overwinning geven. En zo doen ze het. De ark wordt gehaald. En zelfs de Filistijnen die zien dat waarschijnlijk vanaf de heuvel gebeuren. Denken, hey, is dat niet die geweldige God die dat volk uit Egypte heeft bevrijd? Oei, als dat maar goed gaat. Maar aan de andere kant, zoals zegt de Bijbel, putten ze daar ook kracht uit. En de Filistijnen zeiden, kom op, dit keer gaan ze eraan. En ze brengen Israël een enorme slag toe. Alle Israëlieten vluchten, ze worden overwonnen. En de ark, staat er in vers 11, werd buitgemaakt. En Hofni en Pinhas, de zonen van Eli, de priester in die tijd, vonden de dood. Er zijn wat overlevenden, die hebben het gezien. En die gaat naar Eli toe. En de man zegt, vers 16, ik kom van het slagveld. Ik ben gevlucht. En Eli vraagt dan, wat is er gebeurd? Israël is verslagen op de vlucht voor de Filistijnen. Een geweldige slachting is aangericht onder onze soldaten. En ook uw zonen, Hofni en Phinehas, zijn gesneuveld. Maar dan zegt hij dit. En de ark van God is ons ontnomen. Op dat moment dat de man over de ark sprak, de ark van God, viel Eli van een bankje naast de stadspoort achterover op de grond. Hij was oud en zwaar. Hij brak zijn nek en stierf. Je zou denken over zijn zonen. Maar op het moment dat hij hoorde dat de ark veroverd was, viel hij achterover. En op datzelfde moment, toen de schoondochter van Eli dat hoorde, ze was hoogzwanger en ze moest op dat moment direct haar kind baren. En net voordat zij ook stierf van dit alles, zei ze deze woorden. Of staan er deze woorden opgeschreven. We noemen het jongetje Ichabod. Israël is van zijn eer beroofd. Dat betekent Ichabod. En ze bedoelde daarmee op het verlies van de ark en op de dood van haar man. Israël is van zijn eer beroofd. De ark, Gods heerlijkheid, was weg in de handen van de vijand. En notabene de Filistijnen. En wat een impact had dat ook op Eli. Eli, de priester, was eigenlijk in verval geraakt. Zijn zonen, Hofni en Pinias, deden wel dienst in de tempel. Maar ze hadden heel geen relatie met God. Ze waren alleen maar bezig hun eigen buik en hun eigen buidel te vullen. En Eli, die was verzadigd. Hij had moeten ingrijpen. Hij had zijn zonen uit het ambt moeten zetten. En hij wist uiteindelijk hoe het moest gaan. Maar het gebeurde niet. En ik denk dat dat Eli zo raakte toen hij dit hoorde. Van wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik had op moeten staan. Ik had eer moeten brengen aan de God die in ons midden is. Hij zei, het was helemaal mis. Het volk en het leger was helemaal niet bevoegd om die ark te vervoeren. En de aanwezigheid van God is ook niet iets wat je zomaar te pas en te onpas even kan inzetten. Van, oh ja, maar bij Jozua werkte dat. Laten wij het ook wel even zo doen. Eerbied voor God. Respect. God had niet voor niets daar regels over gegeven. Misschien moeten we daar ook eens, en ik wil geen donderpreek houden, maar hoe gaan we met God om? Met, als we zingen, als we aanbidden, de eerbied, de aanwezigheid van God. Dat verlangen hebben we wel, dat we de heerlijkheid van God willen zien. Nou, het mooie van dit verhaal is dat de Filistijnen hebben de ark en dat brengt alleen maar pech en ongeluk en een God valt om en die zet het weer omhoog en ze denken weg met die ark. Doe maar weer terug naar het volk daar. En zo komt hij ook alweer terug. Maar niet op de plek waar hij moet zijn. En hij komt bij iemand in huis te staan en dan opnieuw staat er Abinadab, in zijn huis komt de ark te staan en zijn zoon werd geheiligd om voor de ark te zorgen. Hij werd als het ware ingezegend, bevoegd om op een goede manier met de aanwezigheid van God om te gaan. En wat mij opviel, hij heeft daar zeker, kan je berekenen, ik heb dat ook opgezocht, zo'n 80 jaar daar gestaan. En in al die jaren gingen de mensen naar de tabernakel, deden dienst, brachten offers. Het was daar het heilige en de heilige, maar de ark was er niet. Hoe bizar eigenlijk, dat je soms in je gewoontes dingen doet, terwijl degene waarvoor je doet, soms niet aanwezig is. Ze bleven gewoon de rituelen doen en de dingetjes, maar de ark was niet aanwezig. En dan wordt David koning. Eerst hebben we Saul. Nou, die begint goed, maar dat gaat ook mis. En dan komt David. David, zoals we weten, is een man naar Gods hart. En David heeft goede bedoelingen. David wordt gezegend. En hij heeft een plek. En ineens beseft David van, hey, in 1 Kronieken staat ook in Samuel, maar in 1 Kronieken 13 haal ik de verhaallijn even uit. Daar zegt hij in vers 3, ik stel voor dat wij de ark van onze God, waar we ons in de tijd van Saul niet om bekommerd hebben, terughalen. En wat doet David? Hij maakt eigenlijk dit, zou zeggen, het is goed, hè? David's hart spreekt en hij gaat echt voor God. Maar David maakt eigenlijk hier hetzelfde foutje. Hij raadpleegt zijn legeraanvoerders. Hij vertelt het aan het volk. En dan zegt hij, nou, als de Heer het goedkeurt, dan gaan we het doen. Het gaat even om de volgorde. Nou, wie kent het verhaal niet? Ze gaan naar het huis toe met een nieuwe wagen. Proberen dat best wel op een goede manier te doen. Wordt op de kar gezet. Muziek erbij, want dat deed Jozua ook. Priesters, muziek. En wat gaat mis? De Er gebeurt iets met de kar en de kist dreigt er af te gaan. En een van de mannen die belast was daarmee, Lucia, die wil zijn best doen om de kist, de ark, tegen te houden. En hij sterft. En David is boos. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat, zou je zeggen. Hij deed toch zijn best om de ark van het verbond op de wagen te houden. Maar er zat meer in. En ik denk niet dat Uzia daardoor niet in de hemel gekomen is, maar er was wel een les van God in. En ze waren zo geschrokken dat ze het huis, of de kist, eigenlijk maar weer bij iemand anders in huis zetten. Want eigenlijk waren dit dezelfde manieren van doen die niet goed waren, hoe ze met de heerlijkheid en de glorie van God zouden moeten omgaan. En hij komt te staan in het huis van Obed-Edom. En David gaat door met zijn koninkrijk bouwen, hij wordt gezegend, hij bouwt een paleis. En hij beseft, ja, ik wil ook iets voor God maken. En hij bouwt een tent of zet een tent, maar God is niet aanwezig. En dan hoort hij van de enorme zegen die Obed-Edom ontvangt over zijn gezin en zijn leven. Alles wat hij doet wordt gezegend, want Gods heerlijkheid is daar aanwezig. En dan denkt David, ja, maar dit God moet terugkomen. En deze keer heeft hij zich verdiept in de woorden van Mozes. De voorschriften van Mozes, hoe de ark vervoerd moest worden. Kronieken 1 vers 15, of hoofdstuk 15. Hij verklaart dat alleen de levieten de ark van God mochten dragen. Want hen had de Heer aangewezen om de ark te dragen, om hem te dienen. David ontbood de priesters, Sadok en Abiathar. En opnieuw staat er, u en uw verwanten, de levieten, moeten zich heiligen. De priesters en de levieten heiligden zich om de ark van de Heer, de God van Israël, over te brengen. Ze droegen de ark zoals Mozes in opdracht van de Heer heeft voorgeschreven. Met draagbomen, door de ringen die er waren, op hun schouders. Ja, en met muziek. En vreugde en blijdschap. We kennen het verhaal dat David voor de ark uit danst en zingt. En ze waren zelfs om de zoveel stappen, stopten ze. En werden de dieren geofferd. Dat schiet niet erg op, maar alles was volgens de regels zoals God het bedoeld had. Ja, dit gebeurde wel onder het oude verbond, hè, al die offers. Die dingen, gelukkig hoeven wij dat niet meer te doen. Maar ik dacht van, zoals God leerde hoe ze met respect, met zijn heerlijkheid en glorie om moesten gaan, zit wel een les in voor ons. Gideon die zat in de put, dat was nog voor dit, omdat daar ook al strijd was. Dit keer niet met de Filistijnen, maar met Midian. En ik vond wel iets bijzonders ook daarin, want hij klaagt tegenover God. Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom worden we steeds leeggeplunderd en geroofd? En waar zijn nou al die wonderen? Hij had ervan gehoord van dat het doorgegeven wat God had gedaan. Onze vader hebben daarover verteld. Waar zijn al die wonderen hier? U bent toch die geweldige, machtige God? Heeft u ons niet uit Egypte doen optrekken? En nu dit. Ook in die tijd was de glorie, de aanwezigheid van God, was niet aanwezig. Het volk had zich afgekeerd van God. En God, de engel, degene die met Gideon sprak, zei ook iets heel bijzonders hier. Wat was het eerste wat hij moest doen? Het altaar van Baal afbreken. En de gewijde paal waar zijn afgoden dienden, het was notabene van zijn vader, moest hij omhakken. Gebruiken als voor het vuur. Waarom? Omdat hij een altaar voor God moest bouwen. En hij moest offeren. De heerlijkheid van God. Hij moest breken met het verleden, of het nu van zijn ouders is, of zelf, in dit geval afgoderijen. Ik zeg niet dat wij in de afgoderij zitten, in die mate zoals het volk toen. Maar het is wel belangrijk, hoe gaan we daar om als de heerlijkheid van God. Ik sprak daar laatst ook nog met iemand uit de gemeente over. We verlangen er echt naar de heerlijkheid van God. We verlangen jullie niet net als ik dat de wonderen die we horen, die we soms op andere plekken gezien hebben, dat God ook bijzondere dingen in ons midden doet. En ik zeg niet dat hij ze niet doet. Hè. Het is niet een veroordeling over ons, maar een bewustwording van ik heb verlangen naar meer. Naar meer van God. En de Heilige Geest, we hebben Pinksteren gehad, lieve mensen. Dat is God in ons. God is gekomen. Dat is die belofte van God. En in Colossenzen staat dat de volheid van God woont in Jezus. En Jezus is verheerlijkt. Zit aan Gods rechterhand. We hebben er vanmorgen ook weer over gesproken. En hij zegt tegen ons, de Heilige Geest vertegenwoordigt verkoppeld, maar hij neemt het uit mij. Hij neemt het uit die volheid van Jezus, geeft hij dat leven, die heerlijkheid van God mag aanwezig zijn in ons leven. Ja, dat klinkt heel groot, maar toch is het zo. En ik besef dat toen ik hiermee bezig was, dat ook voor mezelf dacht van, oh, soms ga ik daar zo makkelijk mee om, of dat het een knopje is wat je omdraait en denk, oh, maar ik heb toch de kracht van God. En soms kan je daar net zo mee omgaan als in dat eerste verhaal. Laten we de ark maar naar binnen halen, erbij halen, laten we God er maar bij betrekken, dan hebben we de overwinning wel. En we kunnen soms ook zo bezig zijn met uiterlijke dingen. Nou zijn wij hier niet een perfecte gemeente met een perfecte muziekgroep. Alhoewel vanochtend hadden we al een mooie groep. En is er ook niet dat die andere gemeentes verkeerd zijn. Maar soms kan je dingen doen en mooi zijn. En dan toch dat de aanwezigheid van God er niet is. Ik las een klein stukje over Jozef Dimitrov. Ik sprak op de Pinksterconferentie en hij zei, een kerk zonder de beweging van de Heilige Geest is niet meer dan een gezelligheidsclubje. Een preek zonder de zalving van de Geest is niet meer dan informatie doorgeven. Een bediening zonder bekrachtiging van de Heilige Geest is niet meer dan een activiteit die religieus lijkt. Aanbidding zonder de boodschap onder werkelijk het hart gericht op de Geest is niet meer dan een muziekstuk opvoeren. Activiteit is niet synoniem aan leven. Ik denk dat we bewust mogen zijn hoe we met de aanwezigheid, de heerlijkheid van God om kunnen en moeten gaan. En juist ook in onze Pinksteren vol evangelie gemeente hebben het soms zo gemaakt dat van het gebeurt gewoon. En ja, het hoort erbij. Maar laten we bewust zijn dat God een heilig God is. En dat we ook een relatie met hem op moeten bouwen. Dat wij moeten kennen. En niet als we denken van nu heb ik hem nodig. Nu roep ik hem aan. Aanbiddingsliederen zijn geweldig. Maar het is een middel tot het hart van God. Het mag nooit een doel op zichzelf komen. We kunnen God niet te pas en te onpas aanbinden als jouw situatie moeilijk wordt. En ik prijs en ik dank de Heer dat hij ons ontzettend lief heeft en dat zijn genade groot is. Maar God wil, net als David, dat hij een man is naar Gods hart en betrokken is. En we zien het ook, de ark is daar en de zegen komt over het volk. Het koninkrijk groeit, de zegen wordt doorgegeven aan Salomo, die er helaas op het einde ook een potje van maakt. Maar het koninkrijk groeit meer en de zegen blijft. En daar staan die geweldige beloftes van God over zijn volk. David had het goed gedaan. Hij had eerst God geraadpleegd. Hij had zich voor de tweede keer verdiept in de schriften en haalde God binnen zoals het moet. En ik dacht van, wat betekent nou heerlijkheid? Nou, er staat een hele mooie definitie. Daar hebben wij als Nederlanders nog wel eens moeite mee. Heerlijkheid is het grondgebied waarbinnen de Heer zijn gezag uitoefent over de bewoners. Het domein waar God regeert. En ik heb in mijn bedrijf gewerkt. Als je dan zei, Kersberg is mijn baas, dan... De meeste zeiden al, een hond heeft een baas. Met andere woorden, dat kan, een baas, wat is een baas? Maar God wil wel jouw leven hebben, regeren over jouw leven. Het grondgebied, het domein waar God regeert. En voor ieder van ons is dat natuurlijk anders. Welk altaar moet jij afbreken? Waarin moet jij je heiligen? Ja, als je binnenkomt hier, ben je met je zorgen bezig, met je tekortkomingen of andere dingen, of mopper je over de regering of dit of dat. Je hebt een ontmoeting met de levende God. We mogen ons op Hem richten. Aanbid Hem alleen. Als je een altaar opricht. We zijn een tempel van de Heilige Geest. Plek waar God woont. Je zou het bijna kunnen noemen het heilige, de heilige, daarin ben je apart gezet. Zo bijzonder zijn wij. En nou, we weten ook dat we gereinigd zijn door het bloed. We hebben gemeenschap met Jezus. Dus wij hoeven niet die angst te hebben dat we sterven. Gelukkig niet. Dat is de genade van God. Maar we mogen wel beseffen hoe we daarmee omgaan. Welke plek heeft Hij in jou en mijn leven? En ik weet zeker dat Hij ons dan vanuit die dingen waar we misschien nog mee worstelen, in de vrijheid brengt. En vanuit die vrijheid kom je in de bestemming, kom je op je doel. Dat is wat God met ons leven wil. En daar wil Hij ook die relatie met ons hebben. En dat is belangrijk. Hoe gaan we met de aanwezigheid, de heerlijkheid van God om in mijn leven? Maar ook binnen de gemeente. Dat God zegt, daar kan ik mijzelf manifesteren. Het gaat niet om de uiterlijkheden, is fijn. Het gaat niet om alles wat we doen, blijven we doen. Alle dingen om mensen te bereiken, de liefde van Jezus. Maar het gaat om die relatie met Hem. En je hebt wel eens van die beetje simpele filmpjes over Jezus en een beetje soms sappig. Maar ik moest daar wel bij denken, ook omdat ik iets met een etentje, toen dacht ik van, heb je een reservering gemaakt om met God te eten? Of is die een reserve als je het zelf niet meer ziet zitten, dat je hem dan aanroept om je te hulp te komen? Maar ik hoop dat we alle een reservering hebben met Jezus. Elke dag met een maaltijd houden zoals we gedaan hebben. Ik wil met u bidden. Vader in hemel, dank u wel. U verlangt zo om met uw heerlijkheid in ons leven te zijn, in de gemeente. Heer, u verlangt zo naar ontmoeting met ons. Op die manier, zodat we u ook zien wie u werkelijk bent. Heer, dan mogen we ook weten dat u geweldige dingen doet. En dat doet u al, Heer. U gebruikt ook deze gemeente. We hebben het in het getuigenis gehoord van iemand uit Venezuela. Heer, maar ook in ons persoonlijk leven wilt u die dingen doen. Dat we in die vrijheid mogen wandelen. Dat we in onze bestemming mogen komen, Heer. Vanuit die relatie met u. Dat we uw wonderen zien plaatsvinden in ons leven. Dat we onze ogen daarvoor worden geopend. Heer, raak ons aan op dit moment. Kom met uw geest over ons. En laten we beseffen dat de volheid van Jezus ook in ons leven aanwezig is. En welke ruimte wij u mogen geven. En wat dat uitwerkt in ons leven, Heer. Ook in de tijd die voor ons ligt. Heer, zegen ons daarin. Ja, geef ons die olie, Heer, waar we van gezongen hebben. Het is zo'n mooi vrolijk lied, maar er zit zoveel diepgang in. En ik had de wijze, de dwaze, maar de olie van uw geest. Dat het mag stromen door uw genade. Heer, weten dat u ons zo lief heeft en dat u naar ons verlangt. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.